Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de Mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van 1 april 2016. Als eerste beginnen we met het laatste nieuws op het gebied van radioamateurisme. Vandaag is dat samengesteld door René, PE1GDP, Remco, PE1PIP en Misha, PA1OKZ. Vervolgens al het spannends wat er op de korte golf aan DX is te beleven in het PI4AA DX-nieuws. Dat wordt ook deze maand door Remco, PA3FIM, gebracht. Er gebeurt een hoop op het gebied van Digital Voice. Ook al valt het niet helemaal op, Remco, PA1PIP, heeft een kort overzicht gemaakt van de stand van zaken op het gebied van Digital Voice en komt tot de conclusie dat de wereld zeker niet stilstaat. Zelfbouwers hebben nog eens wat specifiek rekenwerk te doen. Hans, PD0AC, heeft een app voor de Android smartphone gevonden die ons daarbij kan helpen. Misha, PA1OKZ, maakt iedere maand het PI4AA Radio Report met een interview met een amateur die iets bijzonders doet. Deze maand heeft hij wel een heel bekende gast. PI4YLC, de Young Ladies Club, heeft meegedaan aan de Russian DX Contest. Claudia, PD5XA, heeft daarvan een kort verslag gemaakt. En dan nog een bericht van Pier, PA2PBT, onze QSL-manager. Zoals het een goed QSL-manager betaamt, zit hij met wat onbezorgbare kaarten in de maag en wil daar graag vanaf. In deze bijdrage hoor je hoe je hem daarbij kunt helpen.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Online meeluisteren met het DMR-netwerk. Enkele zendamateurs hebben een nieuwe website ontwikkeld waarmee online meegeluisterd kan worden met al het verkeer op het Brandmeister Hitera DMR-netwerk. Er kan meegeluisterd worden met alle landen en tolkgroeps die beschikbaar zijn. De data komt namelijk rechtstreeks uit de zogenaamde masterserver die het netwerk beheert. Nederlands verkeer is vooral te horen in talkgroep 204. Verkeer in België is mee te luisteren in talkgroep 206. Daarnaast is wereldwijd verkeer te beluisteren in talkgroep nummer 1. Meeluisteren kan op zowel Linux, Mac, OS X als Windows wanneer gebruik gemaakt wordt van Chrome, Safari of Firefox browsers. Internet Explorer wordt niet ondersteund. Meeluisteren kan ook op telefoons en tablets van Apple of Android toestellen. De software waarmee de website beschikbaar gemaakt is, kan gevonden worden op GitHub, waar deze open source beschikbaar is gesteld. Website op DMR te beluisteren is http://host.brandmeister.netwerk.
Dan volgt nu nog een ingezonden bericht die wel heel bijzonder van aard is. Het bericht is ingezonden door Dr. T. Meijer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en tevens actief luisteramateur, NL160401. Het bericht luidt als volgt. Ga er maar eens even goed voor zitten. Sociologiestudie op PI2NOS is het getiteld. Sociologen kijken voorbij de waan van de dag. Dit is de aanleiding voor de Universiteit van Amsterdam om vanaf vandaag een studie te starten op de repeater PI2NOS.
Volgens Dr. Meijer van de Universiteit van Amsterdam zijn alle ingrediënten aanwezig om een grootscheepse studie op te zetten en uit te voeren. Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen en dus in dit geval radiozendamateurs en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen. Wie regelmatig naar de repeater PI2NOS luistert, hoort volgens Dr. Meijer een scala van discussies vaak gerelateerd aan deze thema's. Alle benodigde informatie wordt je volgens Dr. Meijer, die zelf vervoerd luisteramateur is, in de schoot geworpen. Gek genoeg is in tegenstelling tot andere studies alle informatie direct voorhanden. Bijvoorbeeld op de site van Agentschap Telecom en op qrz.com zijn de roepnamen en de achterliggende informatie van deze mensen gemakkelijk op te vragen. Op de repeater is door middel van het vastleggen van de roepnaam en vervolgens te registreren hoe de mens aan wie de roepnaam toebehoort zich gedraagt, een schat aan informatie te vinden. Het bijzondere van de studie is dat de communicatie, dat wordt in amateur vakjargon ook wel het QSO genoemd, zich uitstrekt van uitermate sociaal en medegezindheid tot af en toe intensieve discussies van een enkeling die een schat aan informatie voor de sociologiewetenschappen oplevert, waarbij op de maatschappelijke ladder zowel de hoogste sociale treden als ook de diepste krochten worden betreden. De uitkomst van de studie zal worden aangewend om te komen tot de oprichting van een bijzondere leerstoel. Effectiviteit individuele preventie wordt die genoemd en deze is te volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Namens Dr. T. Meijer willen wij u graag hartelijk bedanken voor uw automatische medewerking.
Elektrische auto's rijden naar stoorzenders. Als onbedoeld gevolg van de storing die twee populaire energie-efficiënte auto's van BMW en Tesla op de AM-omroepband veroorzaken, hebben deze merken besloten om de AM-band niet meer te ondersteunen in hun boordradio's. Deze van oplaadbare batterijen voorziene voertuigen hebben een elektrische motor met een frequentieomvormer die stoort op de AM-omroep. En dus waarschijnlijk ook op de 160 meter band. Een band die toch al gevoelig is voor dat soort storingen, zoals schakelende voedingen. Wat we uit dit verhaal kunnen afleiden is dat elektrische auto's dus kunnen bijdragen aan de stoornevel in dichtbevolkte gebieden. De vraag is ook wat omvormers doen die de energie in de accu stopt, zoals bij het laden van palen gebeurt. Want ook daar zullen frequentieomvormers toegepast worden.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Donkerste materiaal ter wereld is zojuist nog duisterder geworden. In 2014 ontwikkelden Britse onderzoekers het donkerste materiaal ter wereld. En nu is dat materiaal nog een tikje donkerder geworden. Het superdonkere materiaal dat onderzoekers in 2014 presenteerden kreeg de naam Vanta Black. Het materiaal reflecteert slechts 0,035% van het invallende licht. Vanta Black is zo donker dat je het eigenlijk niet eens kunt zien. Zelfs als het helemaal in de kreuk zit, lijkt het nog steeds glad. Vanta Black is opgebouwd uit koolstof nanobuisjes. Een vierkante centimeter van dit materiaal bevat zo'n 1 miljard van die koolstof nanobuisjes. Licht dat op het materiaal valt, komt in de ruimte tussen de koolstof en de nanobuisjes terecht en kan niet meer ontsnappen. Het materiaal reflecteert dus vrijwel geen licht en is daarom zo recordbrekend duister. En nu krijgt dat verhaal een staartje. Wetenschappers hebben nog eens met Vanta Black gestoeid en presenteren een materiaal dat nog een tinkie donkerder is. Een coating die zo zwart is dat onze spectrometers het niet eens kunnen meten, zo schrijven de ontwikkelaars, werkzaam bij Surrey Nanosystems. De onderzoekers kunnen dus niet eens meten hoeveel licht het materiaal reflecteert. Zelfs het licht van een zeer krachtige laserpen wordt nauwelijks gereflecteerd, zo toont het filmpje aan. Vanta Black en wellicht ook de nieuwe superdonker coating kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Zo liet Surrey Nanosystems in 2014 weten. Zo kan het gebruikt worden om efficiëntere zonnepanelen te maken of ingezet worden in zeer gevoelige telescopen die erbij gebaat zijn om zoveel mogelijk licht te absorberen.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Op 16 februari jongstleden vond weer het amateuroverleg plaats in Amersfoort. Het amateuroverleg is de formele bespreking tussen het Agentschap Telecom en de verenigingen Veron en VRZA. Tijdens dit overleg worden alle voortgangen met betrekking tot het radiozendamateurisme besproken met als doel onze belangen op een adequate manier te behandelen en vooruit te brengen. Het amateuroverleg van 16 februari was opnieuw opzienbarend door een aantal genomen beslissingen. In deze uitzending van PI4AA staan we vooruitlopend op het officiële verslag alvast stil bij de belangrijkste wetenswaardigheden. Zo beginnen we met het op handen zijnde nieuwe vergunningenbeleid. Het stond al lange tijd op de agenda en komt daarom niet onmiddellijk als een verrassing. De beheerders van de Nederlandse repeaters moeten na 31 maart 2017 rekening gaan houden met de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over analoge repeaters. De meest opvallende wijziging is dat Nederlandse repeaters vanaf dat moment moeten gaan werken met een tegengestelde shift, ook wel de reverse shift genaamd. Waar bijvoorbeeld PI3UTR dus momenteel uitzendt op 145.575 MHz en ontvangt op 144.975 MHz, zal dat dus moeten worden omgezet. De zendfrequentie wordt 144.975 en de ontvangstfrequentie wordt 145.575 MHz. Een andere grote wijziging is dat er voortaan verplicht met toonskwels gewerkt moet gaan worden. En wel met min 77 Hz voor de provincie Utrecht en min 88,5 Hz voor de provincie Noord-Holland. Zendamateurs die zich met SDR-techniek bezighouden zijn zich er terdege van bewust dat negatieve frequenties uitsluitend opgewekt kunnen worden met complexe modulatievormen. Hiervoor is voor spraak QAM, oftewel kwadratuur-amplitude-modulatie, verplicht gesteld. De aangenomen wijzigingen zijn ervoor bedoeld om radiozendamateurs aan te sporen om te experimenteren met nieuwe technieken. Daarnaast komt er over enkele jaren een verbod op de ouderwetse FM-transceivers. Naast de reverse en CTCSS-verplichting wordt het na 31 maart 2017 ook noodzakelijk om een nieuw frequentieraster te gaan hanteren. Vanwege de grote druk op de 2 meter en 70 centimeter banden, vooral waar het gaat om de repeaters, is het in het aankomende beleid vastgesteld dat repeaters in de 2 meter en 70 centimeter band voortaan op een raster van 6,25 kHz geplaatst zullen gaan worden. Dit noemen we ook wel de extra narrow instelling. Met deze extra smalle kanaaltjes wordt tegemoetgekomen aan de wens van Chinese portofoonfabrikanten die al deze extra kleine deviatie in hebben gebouwd in hun portofoons. De verwachting is dat grote merken als Kenwood, Icom en Yaesu deze richtlijn ook zullen gaan volgen. Zelfbouwverplichting voor novice amateurs. Tijdens het amateuroverleg was er ook uitgebreid aandacht voor de examens. Zoals de echte PA-nullers onder ons maar al te goed weten, was het lange tijd verplicht voor een nieuwe amateur om binnen 6 maanden na het behalen van de machtiging een zelfgebouwde zendontvanger aan de toen nog genoemde radiocontroledienst ter keuring aan te bieden. Werd aan deze verplichting niet voldaan, dan kwam de machtiging te vervallen. In overleg met de commissie radio-examens is nu besloten om het huidige novice, maar ook de wens voor het full-examen, te vervangen door een tweeledige toets. Het eerste deel bestaat uit een toets over regelgeving en operating practice. Het technische deel van het examen is vervangen door een zelfbouwproject. De aspirant-amateur moet binnen enkele maanden een ontwerp van een zendontvanger indienen, wat na goedkeuring binnen een jaar gerealiseerd moet worden. De zendontvanger moet wel van een nieuw en modern ontwerp zijn en mag niet langer gebruik maken van radiobuizen in het kader van de CO2-neutrale insteek die aan het zendamateurisme zal worden toegekend. Voor het full-examen verwacht de CRE voorlopig nog geen wijzigingen, alhoewel wel die wens bestaat. Aangezien dit examen in verband geharmoniseerd is in de HAREC-norm en veel full-amateurs zowel in binnen- als buitenland zich veelal bedienen van een jappen-knoppen-koopdoos, wat in tegenstelling tot de Chinese emmer-over-je-kop-modulatieporto's die bij veel novices populair zijn, is er bij veel radiozendamateurs in binnen- en buitenland instituten grote weerstand tegen deze zelfbouwnorm voor radio-examens. Ook op het gebied van digitale modulatie is er een boel gaande. Vanwege de patentrechten die op DMR, D-Star en ook het nieuwe System Fusion systeem rusten en de Nederlandse overheid haar vingers niet wil branden bij het uitgeven van vergunningen, worden deze vormen voorlopig verboden. Gelukkig is dit niet zo'n enorm probleem, want men heeft de aanbeveling opgesteld om gebruik te gaan maken van de FreeDV-technologie met Codec 2. Gebleken is dat de Nederlandse overheid geen ruimte heeft om met DVSI en Motorola, en dat zijn de makers van de specifieke techniek achter onze huidige digitale systemen, tot overeenstemming te komen voor een licentie op de patenten binnen het budget van €31 per radiozendamateur per jaar. De licenties bleken noodzakelijk voor de monitoring van amateurverbindingen. Want, zoals iedereen weet, versleuteling van informatie door radiozendamateurs is verboden. Vanwege de hoge kosten voor de licenties zijn AMBE en AMBE Plus 2 met inwerking treden van het nieuwe beleid bestempeld als versleuteling en dus verboden. Alle zendamateurs die hebben geïnvesteerd in digitale communicatieapparatuur worden gelukkig niet in de kou gezet. Voor bijna alle digitale bestaande zendontvangers is ondertussen een upgrade kit beschikbaar. Je kan jouw portofoon of zendontvanger terugzenden naar de fabrikant, waar tegen geringe kosten de AMBE of AMBE Plus 2 chip worden vervangen door de nieuwe Codec 2. Het grote voordeel hiervan is dat je daardoor in de toekomst met jouw DMR, D-Star of System Fusion zendapparatuur ook op andere systemen kan praten. Zoals u heeft kunnen beluisteren staan er heel wat wijzigingen op het programma. Wij adviseren daarom aan alle radiozendamateurs en ATOF-houders om de dag na de steeds terugkerende 31 maart 2017 nadrukkelijk in het oog te houden.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Voorstellen voor de Verenigingsraad 2016. Op zaterdag 23 april aanstaande wordt de jaarlijkse Verenigingsraad in Apeldoorn gehouden. 6 voorstellen zullen die dag in stemming worden gebracht. Neem contact op met uw afdeling en maak uw stem kenbaar. Contesten. CQ World Scout Contest op 9 en 10 april. CQWS is een door de WOSM jaarlijks erkende activiteit georganiseerd door de Scouting Brazilië. Dit is een contest, een radiowedstrijd, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk contacten te maken via de korte golf. Uiteraard is dit voor scoutinggroepen een mooie gelegenheid om de zendamateurs, die er normaal alleen met de Jota zijn, uit te nodigen om ook dit weekend te komen. Of wellicht is het mogelijk om met een aantal leden van de groep langs te gaan bij een plaatselijke zendamateur of radioclub. Als je scout-zendamateur bent, kun je uiteraard ook meedoen en zelfs als je geen scout bent, kun je er meedoen. Deze contest begint zaterdag 9 april, een half jaar na de Jota van 2015 om 4 uur UTC... Nederlandse tijd en duurt tot zondag 10 april, een half jaar voor de Jota van 2016, 1600 uur UTC. Meer informatie en het reglement vind je op de website van PI4SBR. Vossenjachten. Een 80 meter Piet Wakker jacht van de afdeling Amersfoort op zondag 10 april. De aanvang is 12.30 uur. De jacht wordt gehouden op het landgoed Dentreek, Henschoten, aan de Trekerweg tegenover het pannenkoekhuis Bergzicht aan de Doornse weg nummer 23 in Woudenberg. Het belangrijkste is goed peilen. De jacht gaat in wandeltempo. Aan het eind van de maand, van 30 april tot 8 mei, is er de jaarlijkse VZA Radiokampweek op Jutberg in Hoogsoeren. Hier worden ook weer diverse jachten gehouden. Dan een oproep aan de organisatoren van Vossenjachten in 2016. Wilt u uw aankondiging en data doorgeven via ardf@veerland.nl, zodat wij de kalender kunnen bijwerken?
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PI4AA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX-nieuws. Zoals u inmiddels weet zal ik me beperken tot de korte golven D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen. En natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Tot 3 april is Darren Victor Alpha 3 Echo Golf Golf vanaf Curaçao te werken als strook Papa Juliet 2 op de banden 20 tot en met 6 meter en QSL loopt via zijn homecall. Voor wat betreft de expedities in ons koninkrijk was dat het voor deze maand april wel. Wel magertjes, dus ik heb wat cherrypicking gedaan in zaken andere expedities die me zijn opgevallen. De eerste is Echo Papa 2 Alpha, dat is Iran. Dit redelijk zeldzame DXCC-land wordt door een groep Litouwers en Oekraïners geactiveerd van 15 tot en met 25 april op de banden 160 tot en met 6 meter. Er wordt gebruik gemaakt van beams, four squares voor 40 en 30 meter en verticals op 160 en 80 meter. Al met al een goed georganiseerde expeditie. QSL loopt via het bureau of Yankee Lima 2 Golf Mike. Dan een ander relatief zeldzaam land, Guyana. Dat is voormalig Brits Guyana. Van 11 tot en met 24 april is Whiskey 1 Charlie Delta Charlie actief op de banden 80 tot en met 10 meter. QSL is oké via het bureau of direct. Voor de RTTY'ers onder ons die Liechtenstein nog niet in die mode hebben, gedurende 15 tot en met 18 april is Echo Alpha 5 India Delta Quebec actief als strook HB0 op de banden 10 tot en met 40 meter. Focus zal liggen op de warkbanden en QSL loopt via de homecall Echo Alpha 5 India Delta Quebec. Heel dichtbij, maar toch ook relatief zeldzaam, is Jersey. Van 23 tot 30 april is een groep bestaande uit Fransen en een Belg actief als Mike Juliet 0 Kilo Uniform Charlie. Het betreft hier een IOTA EU 013 activering. QSL loopt via Oscar November 4 Zulu Papa. Dan een expeditie die er opeens blijkt te zijn, maar normaal groots wordt aangekondigd. De Spratly Islanden van 19 tot 29 april. De Spratly Islanden is waarschijnlijk een van de meest betwiste DXCC's wanneer het om de governance gaat. Alhoewel het een ogenschijnlijk nutteloos groepje eilanden betreft, gaat het er maar liefst 6 landen om wie daar nou eigenlijk de baas is. Deze landen zijn China, Vietnam, Taiwan, Brunei, Maleisië en de Filipijnen. Vanuit bijna al deze landen zijn er expedities georganiseerd, waarbij er in één geval zelfs doden zijn gevallen door schietpartijen. Om deze reden is Spratly door het DXCC-comité een tijd lang als no-go area bestempeld, om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. De laatste jaren lijkt het relatief rustig te zijn en zijn er expedities met de calls 1 Sierra 0 X-ray Victor, 1 Sierra 0 is dan de informele prefix van Spratly, en Delta X-ray 0 Papa, vanuit de Filipijnen dus, georganiseerd. Deze maand meldt Delta Foxtrot 8 Alpha November actief te zijn vanaf Spratly op alle banden als 9 Mike 0 Sierra. Dus een activering vanuit de Maleisische zijde. QSL loopt via het bureau of direct. Ik ben benieuwd. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia 4 alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Het lijkt al een poosje stil te zijn op het gebied van digitale spraak. Enkele maanden geleden was er een kleine revolutie in het Nederlandse DMR-netwerk, toen daar het DMR Plus-netwerk werd vervangen door Brandmeister. Daarna stilte. Binnen Brandmeister zijn er dan weer wel mensen hard aan het werk geweest om de mogelijkheid om via internet mee te luisteren met zo'n DMR-talkgroep waar te maken. Dat lijkt redelijk te zijn gelukt. Zie http://hose.brandmeister.netwerk. Ja, dat klinkt raar, maar het is echt zo. System Fusion komt in Nederland nog niet echt van de grond, omdat, zoals we vorige maand hebben gehoord, het AT daar nog wat issues ziet. In ieder geval binnen het bestaande beleid. Nu is het AT perfect bij macht om dat beleid aan te passen. Het is immers hun eigen beleid, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Op System Fusion moeten we dus nog eventjes wachten. Onze nationale digital voice-held, Guus, PE1PLM, is inmiddels wel een heel eind opgeschoten met zijn ontwikkelingen. De DV-mega-transceiver moet bijna af zijn. Als je op zijn website kijkt, vind je daar, naar wat zoeken, de volgende dingen. Een dualband 10 mW hotspot voor de Arduino. Een Amber 3000 bordje voor de Arduino. Een audiobordje dat direct op het Amber 3000 bordje aansluit. En je er nu zelfs gratis bij krijgt. Als je die drie bordjes combineert met het juiste model Arduino, dan heb je toch al een complete digital voice-sound ontvanger. Zij het met niet heel veel vermogen. In eerste instantie lijkt het gebruik als hotspot het meest voor de hand liggend. Maar daar zijn het audio en Amber 3000 bordje niet voor nodig. Nee, het is echt een complete zendontvanger, bedoeld om via de ether te worden gebruikt met een repeater. Het opvallende, maar waarschijnlijk niet heel verbazingwekkende, is dat de DV-Mega naast D-Star nu ook DMR ondersteunt. Je hebt met deze setup dus de mogelijkheid om beide protocollen te gebruiken. Je hoeft dus niet meer te kiezen. En dan nog iets. Een ontwikkeling van de laatste paar maanden is de MMDVM. Ja, dat zijn dus drie M'en en het staat voor Multimode Digital Voice Modem. Het modembordje wordt gebruikt in combinatie met een Arduino en een PC of bijvoorbeeld een Raspberry Pi om samen met een bestaande transceiver een hotspot te vormen. Net als bij alle repeaters en hotspots wordt de audio niet daadwerkelijk gedecodeerd. Er is dus ook geen sprake van een ambient chip in het geheel. Voor mensen die moeite hebben met kiezen tussen D-Star en D-Mar, biedt de MMDVM ook nog de mogelijkheid voor System Fusion. Alhoewel de geslotenheid van het WiresX-netwerk de ontwikkelaars doet vermoeden dat ze daar nooit op aan zullen koppelen. En dan is er nog altijd mijn favoriet, Vredivi. Dat lijkt de laatste jaar erg stil te staan, maar niets is minder waar. Bruce Perns, K6BP, en Chris Testa, KB2BMH, werken aan hun idee van een open hardware radio, de Whitebox, die inmiddels de naam Catena heeft gekregen. Het streven is om zowel de hardware als de software op tijd voor de Dayton Invention klaar te hebben. Het opvallende is dat de heren ervoor gekozen hebben de bediening van de radio volledig via bijvoorbeeld een smartphone te laten lopen. Alleen iPhones en iPads mogen nog niet meedoen, maar wie weet gaat het ooit nog veranderen. Terwijl die twee heren werken aan de hardware, werkt Dave Rowe, VK5DGR, aan de vocoder en het modem. Daar gebeurt eigenlijk opvallend veel. Zo zijn er de afgelopen tijd vele varianten van de vocoder ontwikkeld met verschillende bitrates voor verschillende toepassingen. Onder die toepassingen vinden we het gebruik van codec 2 op VHF en UHF. Dat kan natuurlijk gewoon met het huidige modem, dat hebben Rob, PA3CNT en ik enkele jaren geleden al ervaren. Maar op VHF en UHF willen we tegenwoordig veel meer. We willen onze lokale repeater koppelen aan een netwerk en dat onze stem aan de overkant van de wereld uit een speaker knalt. Daarvoor is het handig als het protocol niet alleen spraak, maar ook data kan transporteren. Bovendien zijn er modulatievormen, zoals 4FSK, die op VHF veel beter presteren dan het huidige FD-MDV-modem. Maar 4FSK is niet zomaar altijd via een FM-setje te maken. Je moet er een speciaal voor 4FSK geprogrammeerde SDR hebben, in ieder geval om het 4FSK optimaal te kunnen gebruiken. Daarom wordt er ook gewerkt aan een simpele audio-FSK variant, zeg maar vergelijkbaar met het ouderwetse 1K2 packet radiomodem, zodat een simpele portofoon goed genoeg is om Vredivi te kunnen gebruiken. Het zal niemand verbazen dat een nieuwe Vredivi vocoder en een nieuw modem ook leiden tot nieuwe hardware. Daarom wordt er nu gewerkt aan de SmartMic 2000. Dit wordt niet alleen een microfoon en modem, zoals de SmartMic 1000, maar zal ook een 2 meter zendontvanger bevatten. Al met al gebeurt er dus genoeg op het gebied van Digital Voice. We zien het alleen nog niet zo. Ik ben heel benieuwd hoe de stand van zaken over een half jaar zal zijn.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Daar is een app voor. Dat is een vaak gehoord antwoord op problemen in ons leven. En soms is het nog waar ook. Knutselende zendamateurs spenderen een groot deel van hun tijd aan het uitrekenen van componenten of aan het herleiden van waardes tijdens een reparatie. En daar is inderdaad een app voor en die heet ElectroDroid. ElectroDroid is een eenvoudige maar krachtige collectie aan berekeningen en naslagwerken. Enkele voorbeelden. Weerstand kleurcodes, 3 tot en met 6 ringen, SMD weerstandcodes, smoorspoel kleurencodes, berekening met de wet van Ohm, reactantie en resonantieberekeningen, werken met spanningsdelers, serie- en parallelschakelingen, werken met op-amps, schema's met spanningsregelaars zoals de LM317, het construeren van simpele filters, een NE555 calculator en een RMS converter. Uiteraard heeft het programmaatje nog veel meer mogelijkheden en werkt zelfs op de oudste versies van Android. Mijn ElectroDroid app werkt op een oud mediaspelertje waar Android 2.3 op staat. ElectroDroid is te vinden in de Play Store van Google. Er zijn twee versies, een gratis en een betaalde. De gratis versie heeft iets minder mogelijkheden en laat advertenties zien. De betaalde Pro-versie uiteraard niet. De Pro-versie kost €3,25. Veel knutselplezier!
Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het Radio Report, waarin de radiohobby centraal staat. Het Radio Report vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA Radio Report. Bij uitzondering hebben wij vandaag in het Radio Report geen gast, maar dat maakt het onderwerp er niet minder interessant om. We praten vanavond namelijk over de techniek die schuilgaat achter onze Nederlandse bovenregionale repeaters. We hebben er op dit moment drie. In het noordoosten van Nederland vind je PI2NON en dat staat voor Noordoost-Nederland. En zoals de meesten wel weten hebben we de repeater op 2 meter, Papa India 3 Uniform Tango Romeo en PI2NOS waarna sommige mensen op dit moment ook wel luisteren. Met name over deze laatste twee kunnen we jullie natuurlijk van alles vertellen. Als je praat over bovenregionale repeaters, dan gaat dat verder dan bij een gemiddelde repeater die normaal gesproken bestaat uit een ontvanger, uit een zender en uit natuurlijk de logica die nodig is om dat op een goede manier met elkaar te verbinden. In de basis is dat bij bovenregionale repeaters hetzelfde, maar het gaat een beetje verder. Laten we eens ongeveer kijken hoe we nu de repeater op kunnen delen in stukjes en daar de uitleg over geven. Globaal gezien bestaat een repeater dus en ook de bovenregionale repeater uit drie blokjes, namelijk een stuk ontvangertechniek, zendertechniek en natuurlijk de hele processing die erbij komt om te zorgen dat het allemaal klinkt zoals jullie dat gewend zijn. De moeilijkheid ligt hem bij bovenregionale repeaters dat je te maken hebt met meerdere zenders en ontvangers die zodanig samen moeten werken dat een vloeiend geheel bestaat. Als we om te beginnen eens gaan kijken naar de ontvangers, dan is dat niet zo heel gecompliceerd. Wat gebeurt er? We hebben namelijk een aantal ontvangers die allemaal bestuurd worden door een klein computertje. En dat klein computertje dat draait onder Linux. Het is niet zo dat we daar iedere keer een hele aparte controller voor gebouwd hebben, want er zijn natuurlijk hartstikke mooie single board oplossingen. Bijvoorbeeld bekend onder de Raspberry Pi. In het geval van de bovenregionale repeaters gebruiken wij voornamelijk Qubi boards, wat eigenlijk daarvan afgeleid is en er erg veel op lijkt. De ontvangers die zijn eigenlijk allemaal identiek. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal in de basis een ontvanger die ontvangt op de betreffende frequentie. Daarnaast is het computerbordje altijd exact hetzelfde bij iedere ontvanger, zodat we ook kunnen zekerstellen dat ze zich allemaal hetzelfde gedragen. Nu is het zo dat een ontvanger in een bovenregionaal systeem wordt gekozen uit een pool van ontvangers om zeker te stellen dat de beste ontvangstkwaliteit wordt doorgegeven. Daarvoor is in iedere ontvanger een voorziening ingebouwd die de kwaliteit van het ontvangersignaal meet. Dat meten, dat doen we niet met een S-meter zoals dat vaak gebeurt, maar dat doen we door het meten van de kwaliteit. En die kwaliteit kun je vaststellen door te kijken naar de signaal-ruisverhouding, ook wel signal-to-noise ratio genoemd. In de software die wordt gebruikt bij iedere ontvanger zit een stukje elektronica. Die luistert naar het geluid wat uit de ontvanger komt. En die luistert niet alleen naar het audiospectrum waarover wij normaal gesproken te horen zijn. En dat ligt ongeveer tussen de 300 en de 3400 hertz. Maar die luistert nog veel hoger, zodat we tot ongeveer 6 à 7 kilohertz geluid hebben. Dat hoor je niet terug in de repeater, want het bovenste stukje wordt uitsluitend gebruikt om metingen in te doen. Want je zendt natuurlijk maar uit tot ongeveer 3400 hertz en daarboven gebeurt er eigenlijk niets. Door nu het verschil te meten tussen ruis, oftewel geen signaal, en de kwaliteit van het ontvangersignaal, een carrier eigenlijk, in dat bovenste stukje audiospectrum kun je bepalen wat de signaal-ruisverhouding is. En die drukken we uit in een schaal van 0 tot 100%. Dit zijn de balkjes die je ook wel kunt zien in de bekende kaarten van de bovenregionale repeaters, waar inderdaad de kwaliteit tussen die 0 en die 100% heen en weer gaat. Door dit nu bij iedere ontvanger te doen en te verzamelen op een centraal punt, kunnen we dus continu zien welke ontvanger de meest geschikte is om door te geven. En dat is ja, de balk die eigenlijk in het rood oplicht. Hoe dat proces in zijn werk gaat, komen we zo meteen nog even op terug. Als we gaan kijken naar de zenders, dan is het een wat gecompliceerder verhaal.
Want wat je eigenlijk wil is dat iedere zender die in de lucht staat in een bovenregionaal repeatersysteem exact hetzelfde klinkt en in de tijd gezien exact hetzelfde is als de andere zenders. Om dat voor elkaar te krijgen moet je rekening houden met eigenlijk drie primaire parameters. De eerste parameter is dat de tijd waarop het signaal wordt uitgezonden overal exact hetzelfde is, oftewel er zit geen verschil in delay. Het tweede is dat de modulatiecurve, dus de manier waarop een toontje van 1 kHz en een toontje van bijvoorbeeld 2 kHz worden uitgezonden bij iedere repeater exact hetzelfde is. En ten derde is de luidheid, in dit geval voor een FM-repeater is dat natuurlijk de deviatie, ook precies hetzelfde is. Als je aan die drie voorwaarden voldoet, dan ben je een heel eind goed onderweg. De vierde voorwaarde die nog geldt, is dat alle repeaters exact dezelfde uitzendfrequentie kennen. Waarom is dat? Stel je nou eens voor, je hebt een plek waar meer dan één repeaterzenders ontvangen wordt. Dat noemen we ook wel het overlappingsgebied. Dat overlappingsgebied zorgt ervoor dat je eigenlijk ook aan de randen van de dekking van een zender toch nog een goede ontvangst kunt krijgen. Maar het is natuurlijk heel vervelend als twee signalen daar tegelijkertijd aankomen, maar niet identiek zijn. Als dat gebeurt, dan hoor je dus een rare audiovervorming en die kan best wel heel dramatisch toenemen. Nu is bij grote zenders, en dat is waar we over het algemeen mee te maken hebben, is het probleem dat zo'n overlappingsgebied best nog wel eens groot kan zijn. Zoals je weet is de zogenaamde looptijd van radio begrensd tot ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Dat betekent eigenlijk dat je per 3 kilometer overbrugde afstand 1 microseconde aan tijd kwijt bent om het signaal op de bestemming te krijgen. Dat lijkt heel erg weinig, maar als je nou tussen twee repeaters die pak een beet 100 kilometer uit elkaar staan, die tijd gaat optellen, dan kan het tijdverschil die de zenders nodig hebben om het signaal op één bestemming te krijgen nog best wel significant zijn. Ten eerste moeten we er dus voor zorgen dat ze op hetzelfde moment de zender verlaten en ten tweede moeten we zorgen dat het overlappingsgebied zodanig beperkt blijft dat de tijdverschillen aan de randen ervan enigszins binnen de grenzen blijven, zodat de vervorming ook niet te groot wordt. Nu is het echt exact in tijd gelijk te krijgen van die zenders best gecompliceerd. We doen dat namelijk via een digitale verbinding. Dat kan zijn via internet, maar dat kan ook zijn via Hamnet. Nu is het zo dat we een systeem hebben gebouwd en dat is ontwikkeld door Rob, PE1CAL, die ervoor zorgt dat die zenders exact met elkaar getimed zijn als het gaat om het geluid wat erop uitgezonden wordt, de modulatie. Hoe dat ongeveer werkt is als volgt. In een centrale server op de centrale locatie van de repeater, daar worden eigenlijk alle ontvangersignaaltjes verzameld en het beste signaal voor uitzending wordt gekozen. Dat uitgezonden signaal dat wordt vervolgens in een audiostream gestopt en voorzien van een tijdstempeltje. Om dat tijdstempeltje heel nauwkeurig te kunnen bepalen is nog iets bijzonders nodig. Daar gaan we zo meteen nog even iets over vertellen. Die tijdstempeltjes die worden zodanig gestempeld dat je eigenlijk een klein stukje in de toekomst gaat kijken. Want het is natuurlijk zo dat het signaaltje wat je wil uitzenden een tijdje nodig heeft, een paar milliseconden nodig heeft, om van de bron, in dit geval de centrale server, op de bestemming te komen. En dat is een van de repeaters waarop het uitgezonden wordt. Om dat nu heel precies te kunnen doen, wordt continu gemeten hoe lang een signaaltje erover doet om bij de eindbestemming te komen. En als je natuurlijk verschillende zenders hebt, dan heb je dus ook verschillende tijden waar je rekening mee moet houden. In een bovenregionaal repeatersysteem wordt de tijd, die noemen we ook wel latency, die wordt gekozen zodanig dat het langst gemeten signaal die nodig is om op de bestemming te komen wordt aangehouden en dat wordt vervolgens vergroot met een zekerheidsfactor om ervoor te zorgen dat je nooit een gaatje krijgt in het audio. Door dat te doen kun je eigenlijk de tijdstempeltjes voorzien van een toekomstige tijdstempel. Hoe gebeurt dat? Het signaal wordt ontvangen, het ontvangen audio wordt op een stream gezet en de tijdstempeltjes zitten een aantal milliseconden, en dat ligt meestal tussen de 100 en de 200, kan soms uitlopen tot de 300 milliseconden, in de toekomst afgestempeld en verzonden naar de bestemming, één van de zenders van de repeater. Daar aangekomen worden ze in een buffertje geplaatst en worden eigenlijk net zo lang bewaard tot het tijdstip is aangebroken die overeenkomt met het tijdstempel wat dat geluidsfragmentje heeft meegekregen. Op dat moment wordt het eigenlijk in de stream uitgezonden en als je dat op een goede manier regelt gaat dat heel vloeiend. Dus dat is een continu proces wat eigenlijk dynamisch geregeld wordt, zodat je op die manier altijd de tijdpakketjes op hetzelfde moment in de lucht brengt. Nu is het nog niet zo makkelijk, want stel je voor dat een systeem zich qua dataverbinding verbetert, oftewel de latency wordt kleiner, dan moet je natuurlijk iets doen om ervoor te zorgen dat ook de tijd voor de pakketjes wordt kleiner gemaakt. Dus heel af en toe moet je eens wat bitjes weggooien en niet meer gebruiken voor uitzending om die tijden dynamisch te kunnen regelen. Nou, daartussen is het zo dat als de tijd langer wordt, dan hoef je er niet tijdpakketjes tussen te stoppen om te zorgen dat die tijd overal ook weer langer wordt. Dat is dan weer niet nodig, want op het moment dat het tijdstip is aangebroken voor uitzending, dan kun je ze gewoon de lucht insturen en dat heel exact timen. Die timing is nog een speciaal verhaal. Hoe krijg je dat nou zo precies? Daarvoor maken we gebruik van techniek die we allemaal wel kennen, namelijk GPS. In iedere repeater, in iedere zender, zit een zogenaamde GPS-DO. Dat is niets anders dan een GPS-ontvanger die voorzien is van een uitermate nauwkeurige eigen interne tijdbron, of eigenlijk beter gezegd frequentiebron. De meeste GPS-DO's die genereren een signaal van 10 MHz en daarnaast nog een signaal van 1 PPS en 1 PPS staat voor 1 puls per seconde. Die nauwkeurige tijdbronnen worden over het algemeen wel OCXO's genoemd, oftewel oven gecompenseerde stabiele tijdreferenties of frequentiereferenties. Het is maar net hoe je ze gebruikt natuurlijk. Die oven gestabiliseerde oscillatoren die worden gedisciplineerd aan GPS om de absolute nauwkeurigheid over langere tijd te gezien heel nauwkeurig te maken. We noemen dat de integratietijd. Als je een heel nauwkeurige 10 MHz bron hebt, kun je daar natuurlijk ook een 1 puls per seconde van afleiden. De 10 MHz gebruiken we om de zenders aan te lokken. Dus het PLL-systeem in iedere zender is gelokt aan die 10 MHz, zodat we op alle plaatsen exact dezelfde, maar dan ook heel exact dezelfde uitzendfrequentie hebben. Om nou de timing van het audio te optimaliseren doen we twee dingen. In de centrale server en op iedere zenderlocatie staat zo'n GPS-DO die precies gelijk is aan de ander en wordt op die manier de tijd van het systeem, van de rekentechniek die erachter zit, heel exact gesynchroniseerd. In grove vorm wordt dat gedaan met NTP, dat noemen we het Network Time Protocol, en die wordt eigenlijk op die manier op alle plaatsen gelijk gehouden, doordat je natuurlijk al een GPS-klok beschikbaar hebt. Nou is dit NTP-protocol eigenlijk niet nauwkeurig genoeg en daarvoor gebruiken we de 1 puls per seconde, want die is namelijk binnen enkele nanoseconden nauwkeurig. En daar kunnen we dus onze tijd verder op gelijk stellen, zodat we heel precies weten dat minder dan 1 microseconde er wordt voldaan aan de noodzaak om heel nauwkeurig in tijd uit te zenden. Nou, dat is inderdaad heel kort waar het allemaal op neerkomt. We hebben dus ontvangers. Die worden gekozen door een centraal systeem voor wat betreft de beste geluidskwaliteit. We hebben een aantal zenders die exact in de pas lopen en dan heb je eigenlijk een bovenregionaal repeatersysteem. Dat klinkt heel simpel, maar er komt natuurlijk heel wat bij kijken. Verder is het nog zo, en dat is een beetje het slot van de uitleg over de bovenregionale repeaters, dat op een centraal punt, de centrale processor, eigenlijk al het harde rekenwerk gebeurt. De centrale server voor PI3 UTR staat in IJsselstein in de Gerbrandytoren op haar nieuwe plekje op de 20e etage. En voor PI2 NOS staat deze in de Radiotoren in Hilversum. Alles wat er gebeurt rondom het repeatersysteem, een 18-tal ontvangers en een 4 of 5-tal zenders, die wordt eigenlijk aan elkaar gelijk gemaakt en dat wordt continu geregeld. Die machine staat dus niet uit zijn neus te eten, om het maar zo te zeggen. Eigenlijk is de kern van de repeater een bestaand stuk software geweest en dat noemen we SVX-Link. Dat is ontworpen door SM0SVX, een Zweed die daar ontzettend veel leuke en mooie functies heeft ingebouwd waar we dankbaar gebruik van maken. Vervolgens is daar in eigen beheer door ons nog allerlei andere functionaliteit omheen bedacht die de repeaters maken zoals ze nu zijn. Mocht je nou eens op je gemak willen teruglezen hoe dat nou ook alweer zat met die bovenregionale repeatertechniek, dan kun je dit terugvinden op de website www.hobbyscope.nl. De informatie over de bovenregionale repeatertechniek vind je terug in de wiki en daar staan alle details en ook een aantal afbeeldingen van hoe het een en ander in zijn werk gaat.
Papa India 4 Alpha Alpha. PI4AA nieuws van de Dutch Young Ladies Club. Proud to be PI4YLC.
Op 19 en 20 maart jongstleden heeft PIVYLC voor de vierde keer meegedaan aan de Russian DX Contest. Net als vorig jaar werd een velddagstation opgebouwd in het Noord-Limburgse plaatsje El. Vooraf is nog een oproep gedaan, zowel hier bij PI4AA als op de website www.pi4ylc.nl. We hadden namelijk graag een flink aantal YL's in L gehad. Die grote groep bleef echter uit. We hebben gecontest met een groep van 4 YL's. Lisa, PA2LS, Chantal, PA5YL, Ineke, PD2CWM en Claudia, PD5AX. Een week voor de contest zijn de eerste twee antennes geplaatst. Een full-size deltaloop voor 40 meter en een full-size dipole voor 160 meter. De dag voor de contest is de check ingericht. Dankzij Rens, PA3FGA, kon een dubbele setup worden neergezet, dus twee radiostations. Er was een zogenaamd running station en een zogenaamd inband multiplier station. Dit multiplier station gaat actief op zoek naar multipliers, terwijl het running station alle overige voorbijgangers werkt. De zenders zijn op dezelfde band om de beurt in de lucht, dankzij wat men noemt een interlock systeem. Dit systeem voorkomt dat de transceivers tegelijkertijd zenden. Hierdoor blijft de apparatuur heel. De zaterdag van de contest is de drie-elementsbeam voor 10, 15 en 20 meter opgezet. Daartoe kregen de dames een mobiele mast te leen van Rob, PE1ITR. Dankzij deze mast kon de beam twee keer zo hoog worden opgesteld als vorig jaar, namelijk op 20 meter. Aan deze mast werd tevens een full-size deltaloop voor 80 meter bevestigd. Voor 80 en 160 meter kon voor ontvangst ook gebruik worden gemaakt van antennes van het type BOG, Beverage on Ground. Deze draadantennes lagen langs twee sloten in verschillende richtingen. Toen de antennes eenmaal aangesloten waren, bleek de ontvangst prima, maar het zenden wilde helaas niet lukken. Na een en ander geprobeerd te hebben, zonder gewenst resultaat, werd besloten terug te gaan naar één enkele transceiver. Het aparte multiplierstation werd afgekoppeld. Helaas bleken de problemen nog niet voorbij. Er doken audio-issues op. Verder maakte de eindtrap geen vermogen meer. Met man en macht en een hoop girlpower is geprobeerd de boel werkend te krijgen, maar het bleef een grote technische uitdaging. Uiteindelijk is noodgedwongen gekozen voor barefoot, dus zenden met 100 watt. Er is in SSB en CW gewerkt, maar de problemen bleven niet weg. Uiteindelijk werd besloten tot het zenden enkel met behulp van CW en niet meer in SSB, omdat SSB extra problemen leek te geven. Gelukkig waren er twee dames aanwezig die CW beheersen, zodat die elkaar konden afwisselen. De twee dames die enkel SSB deden, kwamen helaas zendtechnisch niet meer aan hun trekken. Het mocht de pret gelukkig niet drukken. Een welkom lichtpuntje van de dag was de avondmaaltijd, uitstekend verzorgd door Chantal, PR5YL. Het totaal aantal verbindingen in het log bleef beperkt tot 255, waarvan bijna 65% in CW. Alle 6 HF-contestbanden konden worden benut. Er is het meest gewerkt op 20 en 40 meter. Er werden 100 Russische stations gewerkt, waarvan 79 uit Europees Rusland. In totaal werden 41 oblasten, ofwel Russische provincies, gewerkt. Aangezien er in totaal 46 oblasten zijn, is dat natuurlijk een mooie score. Verder gaven alle dames aan dat het een zeer geslaagd weekend was, ondanks de technische misère. Een groot woord van dank aan een supportteam, Rens, PA3FGA, Mark, PA5MW en Rob, PE1ITR. We zijn onze vrienden in L dankbaar dat wij wederom daar mochten contesten. Al met al genoeg motivatie en inspiratie voor de Russian DX Contest van volgend jaar.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Zoals denk ik iedereen wel weet, worden alle inmelders in de PI4AA-rondes netjes gelogd in een logboek en Remco, PE1PIP, zou geen IT'er zijn als dat niet meteen elektronisch zou zijn en deze logs worden regelmatig opgestuurd naar eqsl.cc en komen op de website van PI4AA. Maar de lijst met inmelders gaat ook naar onze QSL-manager Peer PA2PBT. Peer schrijft voor iedere inmelder tenminste één QSL-kaart per jaar uit en stuurt die zonder meer naar het Dutch QSL-bureau. En dat is waar het spannend wordt. Het DQB controleert of de ontvanger lid is van een van de twee grote verenigingen, Veron of VSZA, en zo ja, dan wordt de kaart doorgestuurd naar de regionale QSL-manager voor de regio waar de ontvanger is ingeschreven. Die controle op lidmaatschap is om twee redenen. De eerste is heel praktisch. Als we jou niet kennen, hoe kunnen we dan een kaart jouw kant op sturen? De tweede reden is financieel. De beide clubs betalen voor de kosten die het DQB maakt. Kaarten voor Nederlandse stations die geen lid zijn of om andere redenen onbekend zijn, worden teruggestuurd. Peer krijgt dus iedere keer wel een paar kaarten terug die voor amateurs zijn die geen lid zijn. Dat is jammer van de moeite van het verzenden, maar misschien ook wel voor jou. Als je nou toch wel een keer een QSL-kaart van PI4AA wilt ontvangen, ondanks dat je geen lid bent van de Veron of eventueel de VSZA, dan kan dat. In de eerste plaats door een e-mail te sturen naar redactie@pi4aa.nl. Met jouw callsign en naam, adres, woonplaatsgegevens. Een andere mogelijkheid is door een briefje te sturen naar PI4AA QSL Manager per adres Radioclub Het Gooi, Franciscusweg 18, 1216 Simon Karel in Hilversum. Vermeld in dat briefje ook jouw callsign en NAW-gegevens. Een aan jezelf geadresseerde enveloppe of een postzegel is niet nodig. We hebben in de afgelopen tijd kaarten retour gekregen die verstuurd waren aan Papa Charlie 0A, Papa Echo 1 Juliet Alpha Charlie, Papa Delta 0O, Papa Echo 1 Bravo Mike Zulu, Papa Echo 1 Papa Mike Echo, Papa Delta 7 Charlie Delta Romeo, Papa Delta 7 Bravo, Papa Delta 5 Mike Whiskey, Papa Delta 2 Mike Lima X-Ray, Papa Delta 1 Mike Papa, Papa Delta 1 Golf Oscar Golf, Papa Delta 1 Alpha Sierra India, Papa Delta 0 Romeo Bravo X-Ray, Papa Alpha 3 Mike Echo Tango, Papa Alpha 1 Papa Victor Mike, Papa Delta 1 Bravo Victor Oscar, Papa Echo 2 Romeo Charlie Yankee, Papa Echo 1 Echo Lima November, Papa Delta 4 Hotel November en Papa Alpha 0 Juliet Alpha Zulu. Dat kan natuurlijk komen omdat wij een foutje hebben gemaakt in het log of doordat genoemde stations geen lid zijn. Als je als niet-lid toch een kaart wilt ontvangen, stuur dan even een berichtje via e-mail of de ouderwetse post. Je krijgt de kaart dan alsnog. Voor schrijffout is een andere oplossing. Gewoon nog een keer inmelden. We maken vanzelf een log-entry met de juiste callsign en je krijgt vanzelf een kaart. En daarmee is alweer een einde gekomen aan onze uitzending van PI4AA. Als je deze of onze vorige uitzendingen terug wilt luisteren, dan kun je die vinden op YouTube of in ons geluidsarchief op www.pi4aa.nl. Als je naar onze website gaat, zie je dat die onderdeel is van de website van de Veron, www.veron.nl. Je vindt er dus behalve alle informatie over dit clubstation ook informatie over de vereniging en het zendamateurisme in het algemeen. Wij zenden normaal iedere eerste vrijdag van de maand om 9 uur 's avonds uit op een drietal frequenties. In de 40 meter band op 7073 kHz plus of min QRM. In de 2 meter band op 145.325 MHz en in de 70 centimeter band op 430.125 MHz via PI2NOS. Onze volgende uitzendingen zullen dus op vrijdag 6 mei, vrijdag 3 juni en vrijdag 1 juli zijn, altijd om 9 uur 's avonds. Vanwege de Radio Kampweek is het nog niet zeker of we op 6 mei ook op 2 meter zullen uitzenden. De uitzending op 40 meter en 70 centimeter gaan in ieder geval zoals gebruikelijk door. Zoals je gehoord hebt krijgt iedereen die zich in de ronde inmeldt automatisch een QSL-kaart. Voor mensen die geen lid zijn van de Veron of de VRZA, is er de mogelijkheid om een QSL-kaart per post te ontvangen. Daarvoor hoef je alleen maar een e-mail te sturen naar redactie@pi4aa.nl of een briefje per post naar PI4AA QSL Manager per adres Radioclub Het Gooi, Franciscusweg 18, 1216, Sierra Kilo in Hilversum. Vergeet niet je roepletters en adresgegevens duidelijk te vermelden. Als je feedback wilt geven op deze uitzending of bijvoorbeeld een idee hebt voor een onderwerp, dan kun je altijd mailen met de redactie via redactie@pi4aa.nl. Maar we hebben zo ook een gelegenheid om je in te melden in de ronde op 40 meter of 70 centimeter. Op 2 meter is er zoals gebruikelijk geen ronde. Voor de ronde moeten we een paar dingen nog aanpassen. De rondeleiders zullen zich melden zodra ze daar klaar voor zijn. Dan rest mij niets anders dan je te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4, Alpha Alpha.